Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Ha Connor.
Straks gaan we uitgebreid de tijd nemen voor luisteraarsvragen. Dat hadden we beloofd, maar we beginnen hiermee. De afgelopen maanden hebben we het wekelijks gehad over hele grote problemen in het VK. Veel grote problemen. Van de rampzalige liberalisatie van de woningmarkt bijvoorbeeld, tot het failliet van Birmingham vorige week, de migratiecrisis, scholen die letterlijk op instorten staan en de publieke voorzieningen die eigenlijk allemaal stuk lijken te zijn. Dus ja, het zou me eerlijk gezegd, Lia, niet zo verbazen als een trouwe luisteraar van Van Beckhovens Britten denkt, dat land is niet meer te redden. Nou zijn wij daar overigens niet uniek in, helemaal niet. De Daily Telegraph schreef bijvoorbeeld onlangs dat Britten onder de 50 maar beter hun biezen konden pakken. Maar jij ziet toch ook reden voor optimisme. En ja, jij kan het weten, Lia, want hoe lang woon je er inmiddels al? 40 jaar?
Oh, ik denk dat ik Hendrik de artsen nog gekend moet hebben. Met die zes vrouwen.
Yeah.
Heel lang, maar het is wat je zegt. Het is precies wat je zegt. Dat verhaal van de Daily Telegraph, weet je, dat iedereen onder de 50 maar beter kon emigreren. En dat het Verenigd Koninkrijk zelfs niet in staat was ook in de toekomst zijn eigen problemen op te lossen.
Yeah.
Daarna kwam er nog een bericht van de Evening Standard die dat even gepeild had en gevonden had dat 76% van de Britten vermoeden dat het in de toekomst alleen maar erger zou worden.
Hmm.
Nou, en dat was voor die hele rits die jij opsomde, van dat brokkelcement tot staken je gaas op school, enzovoort, enzovoort. Ja. En toen dacht ik echt, nou ja, god, is dat ook zo? Er is een hoop wat natuurlijk wel deugt. Dus ik heb een lijstje gemaakt.
Heel goed.
Wat deugt er nog wel aan dit land?
Nou,
wil je het horen?
Ja, kom maar door, Lia. Leuk.
Kijk, een hoop is niet nieuw. Want net als elders in het Westen, leven ook de Britten langer natuurlijk. Ze leven beter, ze leven gezonder.
Ja.
Dat hebben wij natuurlijk ook in vooral in Nederland. Maar wat mij opvalt is dat toen ik inderdaad eind jaren 70 in Londen kwam wonen, dat het zo ongelooflijk smerig was. Soms had je zelfs moeite met ademhalen. De lucht was afschuwelijk. Mm. Nu is die stad, dat weet iedereen die de afgelopen 20 jaar geweest is, schoner dan ooit.
Ja.
Die peacekeepers, weet je nog? Die mist, die peacekeepers, die smoke, helemaal verdwenen.
Ja.
En dat kun je dan makkelijk zeggen, maar duizenden mensen stierven jaar in jaar uit aan de gevolgen van die smoke. En het ergste was in 1952, toen in een paar dagen was de smoke zo zwaar dat 12.000 mensen er het leven verloren. Ik bedoel, bussen reden de Theems in. Het was echt heel erg. Nu is het helemaal teruggedrongen.
Ja.
Door onder andere milieuzones. Nou, dat is iets om blij van te worden, toch?
Ja, zeker.
Ik herinner me nog andere dingen. De rivieren zijn ook schoner. In ieder geval de Theems. Schoon genoeg om daar weer zalm in te hebben. In ieder geval sinds eind jaren 70. Of dat nog zo is, is een tweede. Want we hebben het ook vaak over die smerige rivieren in de rest van het land. Maar zalm heeft in ieder geval in de Theems gezeten. Dat weet ik zeker. Maar ik weet ook nog over sociale dingen dat ik heel veel verslag deed in de jaren, 80 of zo, 90, van ongewenste zwangerschappen bij jonge meiden in het Verenigd Koninkrijk, meisjes van de middelbare school. Ja. En dat was interessant omdat je dat goed kon vergelijken met Nederland. In Nederland hadden wij altijd de laagste percentages als het ging om ongewenste zwangerschap bij meiden die jonger waren dan 18. En dat was een van de laagste van Europa, misschien wel van de wereld. Terwijl het Verenigd Koninkrijk had altijd het hoogste cijfer van Europa. Nou, de afgelopen, ik heb het net opgezocht, maar de afgelopen 25 jaar is het aantal of het percentage ongewenste zwangerschappen gedaald met 70%.
Mm.
Wat mij ook opvalt, en daarom blijf ik ook nog maar even hier, is dat de Britten ook aardiger zijn en verdraagzamer. Ik herinner me echt eind jaren 70... dat het nog niet zo lang geleden was dat je borden voor de deuren had hangen van mensen die probeerden hun huizen te verhuren. En daarop stond dan geen Ieren, geen zwarte, geen honden.
Ja,
hè,
ja.
In die volgorde.
Ja, die ken ik nog, die borden.
Nu, zie je? Jouw moeder zou er ook wel alert op zijn geweest destijds.
Zeker.
Maar nu, wat je nu ziet, is dat Londen naast schoon en veel rijker ook veel meer divers is. He, veel meer gemengd. Dat geldt trouwens niet alleen voor Londen, dat geldt voor het hele land. Kijk naar de Britse premier, Sunak, ja. Die zich ook identificeert als Indiër. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan. Dan heb je de eerste minister van Schotland, die is ook niet wit. En van Pakistanse komaf.
Ja.
En ik weet, dat hebben we natuurlijk ook in Nederland. Maar toch is het niet zoals in de Britse grote steden.
Nee, dat klopt. Dat is mij ook. Vanuit hier lijkt dat ook zo.
Dat alsof, vind jij ook?
Ja, alsof het Verenigd Koninkrijk met al haar problemen toch wel een verdraagzamere plek is misschien. Of in elk geval minder, op het eerste oog, minder racistisch dan een hoop landen op het Europese continent.
Mm. Ja, nou heb ik natuurlijk heel veel anekdotische voorbeelden daarvan dat ook zo is. Mm. Ik bedoel, ik herinner me nog dat mijn jongste zoon in Amsterdam studeerde. En dat hij met een zwarte vriend door de stad liep. En dat een politieauto, in Amsterdam was dat, voorbij reed. Agent draaide het raampje open en zei tegen mijn zoon, ze hoorde dat ze Engels spraken, are you okay?
Mm.
Maar goed, dat is inderdaad een paar jaar geleden. Ja. Maar weet je, datzelfde, wat jouw ervaringen zijn en mijn beleving, dat had ik een paar weken geleden. Je weet, ik ben regelmatig in Nederland. Een paar weken geleden liep ik voorbij een grachtenpand in Utrecht. Weet je, een prachtig grachtenpand.
Mm.
En de deur ging open en 18, ik heb ze geteld, 18 jongeren stapten naar buiten.
Ja.
Allemaal wit.
Ah.
Allemaal mannelijk. Trouwens ook allemaal hetzelfde gekleed. En dat viel mij op.
Was het toevallig een studentenvereniging? Opviel,
tuurlijk. Waarom die altijd de beste gracht en de mooiste en oudste grachtenpand moeten weten. Ja. Oké, dat weet jij beter dan ik. Maar weet je wat nog opmerkelijker was? De volgende dag was ik in Amsterdam. Zelfde weer. Liep langs de gracht. En uit een vergelijkbaar schitterend antiek grachtenpand kwamen 16, ik heb ze opnieuw geteld, jongeren.
Ja.
Ook alle 16 wit, alle 16 mannelijk, alle 16 op dezelfde manier gekleed.
Ja.
Ik dacht, goh, ergens anders is het, weet je wel, 2023. Hier is het 1951, 1851. Heb ik iets gemist? Zijn de regenten weer aan de macht?
Ja.
Dus en ik moet je zeggen, ook gelijksoortig en met bijpassend elitaire attitude. Dit zie je niet in Londen. Dat zie je in Londen al jaren niet meer. En ik heb het opgezocht en zelfs Britse jongenskostscholen zijn diverser.
Hm. Hoe denk je dat gekomen is, Lia? Want we hebben natuurlijk best een vergelijkbaar koloniaal verleden. Al was het Britse Rijk natuurlijk wat groter en langduriger van invloed dan de Nederlandse, zal ik het maar even avonturen noemen, in het oosten. Mm. Maar op een of andere manier lijkt het alsof daar de acceptatie van mensen uit landen zoals India, Pakistan, et cetera, ineens wel geslaagd is. En dat hier in Nederland dat toch moeizamer blijft.
Ja, maar ik denk, het is natuurlijk appels met peren vergelijken. Ik bedoel, het grote verschil is dat veel mensen met een andere etniciteit in Nederland komen uit Marokko, Turkije. En dan bedoel ik vooral godsdienstige anders denken. Die komen uit Marokko en Turkije. Terwijl in Groot-Brittannië mensen die uit India komen en Pakistan komen, Bangladesh komen, die uit Nigeria komen, Kenia komen en in het Verenigd Koninkrijk wonen, zijn Britten.
Mm-hmm.
Dus dat maakt het makkelijker, denk ik, om te identificeren.
Ja.
Je bent Brits. Je hebt het recht op alles wat een Het feit trouwens, tussen twee haakjes, ik wou zeggen een autochtoon, maar zelfs het feit dat die termen hier niet gebruikt worden, vind ik al interessant, vind ik al opmerkelijk. Ja. Maar je hebt dus als Keniaanse Brit dezelfde rechten als een Engelse Brit.
Mm-hmm.
En dat is interessant. En ik denk iets wat ook meespeelt, is dat de Britten vrij onverschillig zijn. Ja, ik kan hier een proefschrift over schrijven. Over sociale houdingen.
Ja.
Over hoe je de term verdraagzaam interpreteert in Engeland en in Nederland. Wij noemen onszelf graag verdraagzaam, de Britten niet. Ik denk dat de Britten veel meer geneigd zijn zich te houden aan dat prachtige adagium live and let live. Hmm. Leven en laten leven. Weet je wel, ze letten minder op mensen die er anders uitzien. Ze zijn eigenlijk wat dat betreft ook veel onverschilliger. Ze hoeven geen kruisbestuiving op allerlei intensieve manieren. Als je mensen kent en je zegt ze gedag als je naast ze woont. Je hebt medewerkers en je bent daar beleefd tegen. Is dat eigenlijk al voldoende? Ik herinner me dat The Guardian ooit zei dat in dat opzicht onverschilligheid misschien wel een van de meest geciviliseerde eigenschappen was van een samenleving. En wat het betekende dat je makkelijker met elkaar omging als je elkaar de ruimte liet.
Ja.
En dat gaat, denk ik toch, is mijn ervaring in ieder geval, meer op in het Verenigd Koninkrijk dan in Nederland.
Ja, er zit een mooie ironie in eigenlijk. Hè? Want het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, onverschilligheid, dat is vrij individualistisch. En toch blijkt dat dus heel goed te zijn voor het collectief.
Ja, precies. Je zegt het. Ja, dat denk ik ook. En er was ook een internationaal onderzoek, nog niet zo lang geleden. En daaruit bleek dat slechts 2% van de Britten problemen zouden hebben naast iemand te wonen met een andere etniciteit.
Hmm.
Wat hoger is trouwens dan, ik weet niet meer op welke plek Nederland stond, maar ik weet alleen dat Zweden en Brazilië hoger scoorden.
Hmm.
Dus ja, daar word je dan ook blij van, tenminste ik wel. En het feit dat homohuwelijken, 80% van de Britten zijn daarmee akkoord. Het was een groot probleem destijds voor David Cameron om dat door zijn partij te krijgen. En nu is het geaccepteerd en het is echt geen punt meer. Het is gewoon geen punt meer.
Grappig is dat, hè? Dat zoiets dan gewoon in één keer, dan is het gebeurd en dan verdwijnt dat weer van de agenda.
Ja, wordt het een nieuwe werkelijkheid en mensen leggen zich daar toch vrij makkelijk bij neer. In ieder geval in dit geval.
Ja.
Weet je waar ik ook blij van word? Van vrouwenvoetbal, tenminste vooral het Engeland-team, de Lionesses. Ja, oké, in de finale, maar verloren dus. Niet alleen omdat ze fantastisch spelen, hoor. Dat kan ik niet beoordelen. Daarvoor weet ik er te weinig van. Maar weet je wat ik ook zo inspirerend bijna vond? Is dat ze een soort van ander Engeland lieten zien. Zoals de mannen dat trouwens ook deden een poos geleden. Wat ik daarmee bedoel is dat ze een positief Engeland laten zien. Een Engeland dat divers is nogmaals. Een Engeland waarvan de meeste spelers bijna allemaal uit milieus komen waar de doorsnee Brit geneigd is op neer te kijken. He, meiden die het echt niet makkelijk hebben gehad. Die desondanks optimistisch zijn, die empathisch zijn. Dat geeft dan toch, vind ik, een hele andere betekenis aan de term patriotisme.
Hmm.
Ik heb het dan niet over dat, weet je, dat agressieve nationalisme van hele boze vlaggenwaaiers en zo. Maar heel vrolijk, heel feestelijk.
Ja.
Nou, dat vond ik echt een aanwinst. Hmm. En nogmaals, vooral dus omdat ze staan voor iets wat veel breder is. En wat een veel bredere lading dekt als je het hebt over nationalisme.
Ja.
Maar wat ook veel en veel veranderd is en beter is, is koffie. Je kan echt zulke goede koffie drinken hier nu. Eten is goed natuurlijk. Natuurlijk, zoals altijd, tv, theater en zo. Keuze, kwaliteit van podcast, bla bla bla.
Ja.
Maar waar ik ook heel vrolijk van word, dit is niet wetenschappelijk aangetoond, gaat gebeuren, want het is volgens mij absoluut een feit. Handtassen gaan veel langer mee.
Britse handtassen zijn beter geworden.
Ze gaan veel langer mee, ik zweer het je.
Ja, er zal onderzoek naar gedaan moeten worden, denk ik, Lia.
Vast, vast. Wat ook zijn nadelen heeft, want je hebt minder reden om nieuwe te kopen. Maar goed. Met ogen op duurzaamheid is dit goed nieuws.
Ja, zeker. Ik vind het een mooie lijst, Lia. En we gaan een paar luisteraarsvragen beantwoorden. Dat lukt namelijk niet elke week. Willen we wel graag. We lezen ze wel altijd allemaal. Maar nu hebben we tijd over, dus dat kunnen we lekker doen. We beginnen met een vraag van Sandra. Zij schrijft: vanuit mijn Nederlandse blik verwonder ik me al jaren over de inrichting van het Britse parlement. En dan in het bijzonder het Britse hogerhuis, de House of Lords. Met name het ondemocratische systeem van erven vanuit de adel of benoemingen door verdiensten, intrigeert Sandra. Waarom gaan de Britten hier nu nog steeds mee akkoord? En waarom wordt hierover geen maatschappelijk debat gevoerd om dit te wijzigen? Nou ja, we hebben het een aantal keer zijdelings behandeld, hè, Lia. Maar klopt dat? Wordt er echt geen debat over gevoerd?
Er wordt wel debat over gevoerd. Maar ik denk dat Sander gelijk heeft. Bezien door Nederlandse ogen wordt er gewoon nooit voldoende debat over gevoerd. Ik bedoel, wat je nu wel ziet is dat er iets meer over gepraat wordt. Termen als corruptie worden gebruikt als je het hebt over de Senaat, de House of Lords of Eerste Kamer. En het typerende is, want je zegt waarom, Sandra zegt, waarom doen de Britten niets? Hè? Komen ze daar niet tegen in opstand? Iedereen weet dat die House of Lords, dat kan gewoon niet meer. Dat moet anders. Dat wisten ze al 100 jaar geleden. En 100 jaar geleden zijn ze ook begonnen om na te denken over hoe het anders moet. Mm-hmm. En ze zijn er nog steeds niet uit.
Ja.
Nou heeft Keir Starmer beloofd, de Labour-leider, oppositieleider, dat mocht hij de verkiezingen winnen, dat hij dan de Lords wil afschaffen.
Ja.
En dat is nodig, zegt hij, om het vertrouwen in de politiek terug te winnen. Ja, no joke.
Mm.
Maar eerlijk gezegd, ik zou de adem niet inhouden. Want voordat... Dit is ook weer zo absurd, maar typerend. Voordat Labour, mocht Labour de verkiezingen winnen, de House of Lords kan afschaffen, moet ze eerst, en dat gaat ze ook doen, dat gaat ze sowieso doen, tientallen nieuwe lords en ladies benoemen.
Ja.
Om wetten, zoals het afschaffen van de House of Lords, erdoor te krijgen.
Ja. Ja, dat wordt nog een lastige. Ja. Ja, dat wordt nog een lastige opgave, denk ik.
Oh, absoluut.
Lily heeft een vraag met audio ingestuurd.
Hallo Lia, hier Lily Wanjon uit Haarlem. Ik heb twee vragen voor jou die je hopelijk kan beantwoorden. Ik ben namelijk heel erg benieuwd of duurzaamheid in Engeland een groot politiek thema is voor de aankomende verkiezingen. Ik hoor of lees namelijk nooit iets over een energietransitie of iets dergelijks in Groot-Brittannië. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Ja, sorry Lily, we hanteren een strikt beleid. 1 vraag per keer, dus ik heb een stukje afgeknipt. Maar Lia, Keir Starmer, die wil eigenlijk wel een heleboel met die groene transitie.
Jazeker, jazeker. Een beetje als Biden, hè? Een groene transitie. De economie opkrikken met diepe groene investeringen. Miljoenen huizen isoleren.
Ja.
Duurzame energie tegen 2030. Net zero, alles er tegenaan gooien dat dit ook gebeurt, zegt hij nogmaals. De campagnes zijn nog niet begonnen. Je moet maar kijken dus wat er allemaal op den duur beloofd wordt en waar die partijen campagne over gaan voeren. Maar ik denk zeker dat duurzaamheid het punt zal zijn waarop de partijen zich gaan profileren. Premier Sunak zelf heeft niet zoveel met klimaat, met energie. Hij heeft trouwens 100 vergunningen uitgegeven, hè, voor boringen naar fossiele brandstoffen in de Noordzee.
Ja.
Maar hij zegt wel dat hij zich zal houden aan de afspraken gemaakt voor net zero. Hij heeft het ook makkelijker gemaakt voor het plaatsen van windmolens aan land. Maar heel veel verder en heel veel sneller wil hij niet gaan. Hij zegt voortdurend dat hij pragmatisch wil zijn, dat hij praktisch wil zijn. De maatregelen mogen dus zeker niet pijnlijk zijn. En waarom zegt hij dat? Ik denk omdat hij gezien heeft hoe het politiek leeft in het Verenigd Koninkrijk, of juist niet. Maar wat je zeker hebt, en dat bedoel ik, is er is verzet in bepaalde gelederen tegen milieuzones. He, Londen heeft die milieuzones uitgebreid naar de verre, verre buitenwijken een paar weken geleden. En dat was omstreden. Want heel veel mensen zeggen het is allemaal te duur geweest om dat te doen. En bovendien is de lucht in de buitenwijken helemaal niet zo onzuiver als in de binnenstad. Dus het uitbreiden van die milieuzones is gewoon niet nodig. Ja. En het is nu zelfs zo'n punt dat het de herverkiezing bedreigt van burgemeester Kahn, wiens idee dit is. Dus geloof maar dat dit thema zal worden aangeboord voor de conservatieven om een wicht te drijven tussen het klimaatbeleid zoals Labour dat zich voorstelt en wat de conservatieven willen.
Ja, dan gaan we naar een vraag van Ismail Boutaleb. Hij schrijft: kunnen jullie je licht laten schijnen op India? Als voormalig kroonjuweel van het Britse Rijk speelt het een belangrijke rol in de huidige geopolitieke beslommeringen. Ja, Lia, dat is een echte BNR-luisteraar dit. Ik begrijp ook dat India als opkomende macht en als grootste democratie ter wereld steeds serieuzer wordt genomen door het Westen. Zou je iets kunnen vertellen over de huidige relatie tussen het VK en India? En hoe ervaart men in het VK het feit dat India de voormalige kolonisator voorbij lijkt te streven? Of is dat te kort door de bocht? Nou, eigenlijk is dit een hele aflevering waard, maar misschien kunnen we kort antwoord geven op de laatste vraag.
Nou, het is een hele opportune vraag trouwens. De relatie tussen die twee landen, zeker nu je een Britse premier hebt van Indiaanse afkomst, die in India was vanwege de G20. En die ook heel erg hoopt op een handelsakkoord met India. Twee dingen. Het zijn de Britten en niet de Indiërs die de verhoudingen nog steeds zien in koloniale termen. Voor zover ik kan zien. Bijvoorbeeld, ik herinner me hoe Londen niet kon wachten destijds met een handelsakkoord te sluiten met India na Brexit. Dat was ook beloofd hè, in Brexit. De Britten gingen handelsakkoorden sluiten met de Verenigde Staten, met India. Nou, die ijver is, moet ik je zeggen, niet wederzijds. Dat merk je ook weer op dat G20-congres van zojuist. Mm. Sunak deed enorm zijn best om Modi te paaien. De Britse premier is natuurlijk populair in India. Hij wordt India's schoonzoon genoemd. Mm. Maar ook op die G20-top was het weer een kwestie van achteraansluiten. De grotere als VS, als de Europese Unie, gaan voor. Oké, alles wat Londen betreft is nog steeds gericht op een handelsakkoord. Dat is trouwens al sinds oktober, wordt dat beloofd, dat vorig jaar oktober dat gaat komen. Ja. Maar waar het op hangt is op, in ieder geval dat is een van de belangrijkste punten waar het op hangt, is op visa. India als een veel en veel grotere partner, is werelds vijfde grootste economie nu, kan zich veroorloven Groot-Brittannië te negeren en kan op zijn minst vragen wat het wil. En dat doet het ook. India wil op de eerste plaats visa. Heel veel visa voor studenten en werknemers. Kijk, en dat is nou net het punt wat heel slecht ligt bij een conservatieve partij, bij een conservatieve regering, bij heel veel Britten die vinden dat er al te veel migranten in het Verenigd Koninkrijk wonen.
Ja. We hebben ook een vraag van Koos Koekoek, of ja, eigenlijk meer een opmerking, of we wat meer kunnen vertellen over de huidige situatie in Noord-Ierland. Sunak, schrijft meneer Koekoek, heeft een voorstel gedaan over de vervoerstromen, maar de DUP, dat zijn de unionisten, blokkeert de politiek al meer dan een jaar. Al dus heer Koekoek. Ja, Noord-Ierland lijkt me ook een hele aflevering waard, over misschien niet
absoluut
al te lang. Wat denk jij, Lia?
Jazeker, een hele aflevering, heel erg. Het is zo interessant. Er zijn een paar opmerkelijke recente ontwikkelingen geweest. Ook een hele opportune vraag, eerlijk gezegd. Mm. Want het lijkt nu alsof het Noord-Ierse parlement, dat voor de zoveelste keer is opgerold. Noord-Ierland bestuurt zichzelf weer sinds het Goede Vrijdagakkoord, het vredesakkoord van 25 jaar geleden. Ja. Maar iedere keer weer lopen meestal, maar niet alleen, de unionisten eruit. En gooien ze de deuren dicht en wordt Noord-Ierland dus daarom weer vanuit Londen bestuurd. Ja. Maar goed, het lijkt nu alsof het Noord-Ierse parlement toch weer binnenkort uit de mottenballen gehaald wordt na de laatste driftbui van de unionisten. Die laatste driftbui ging namelijk over de rol van de Europese rechtbank als het gaat om de Ierse grens. Te ingewikkeld gaan we het niet over hebben. Mm-hmm. Maar het lijkt nu dat Londen bezig is om de unionisten langzaam maar zeker over de streep te trekken, waardoor Noord-Ierland zich binnen niet al te lange tijd weer opnieuw mag gaan besturen. Maar iets anders dat me opviel en wat ik zo interessant vind is de hele herenigingskwestie. afgelopen week twee dingen. De eerste premier, Leo Varadkar, zei dat Ierland op weg is naar hereniging. En hij zei te verwachten dat tijdens zijn leven Noord- en Zuid-Ierland zullen herenigen. En dat is voor het eerst dat hij dat gezegd heeft. Maanden geleden, weet ik nog, werd hem die vraag gesteld en toen weigerde hij de antwoord op te geven. Hij heeft er dus heel lang over nagedacht en hij weet het nu zeker. Ierland gaat herenigen.
Tja, dat zou wel
maar
zijn.
Maar nog frappanter. Ja, maar nog frappanter. Oh, dat zit er al lang aan te komen. Maar dat is een ander verhaal. Waar ik heel graag het inderdaad door in een aflevering of in een podcast aflevering over wil hebben. Maar nog frappanter vond ik dat een van de oprichters van de DUP. En dat is echt de meest havikachtige unionisten-protestantse partij. Ja. De partij die tegen het Noord-Ierse vredesakkoord was, 25 jaar geleden. Een van de oprichters, wiens naam ik vergeten ben, zei ook vorige week: een herenigd Ierland is onvermijdelijk.
Zo.
We moeten het openlijk gaan bespreken. Nou ja.
Ja, daar is een hoop aan het schuiven dan. Ja, dat is zeker interessant.
Er is heel veel aan het schuiven.
Ja.
Dat merkte ik al toen ik ga over een paar weken weer naar Noord-Ierland. Maar dat merkte ik toen ik er een paar maanden geleden al was. Het is echt aan het verschuiven. Lang verhaal kort, maar vroeger had je dus die twee kampen, die twee stammen. Dat was katholiek of unionist-republikeins tegenover protestant of unionist en loyalist. En er is nu echt een derde groep aan het opstaan van jongeren die niet gedefinieerd willen worden in of het ene kamp of het andere. En die iets heel anders willen. Iets nieuws, iets eigens. En die ook niet bang zijn voor een herenigd Ierland of het idee daarvan.
Ja, die zijn natuurlijk opgegroeid in een voor een deel opgegroeid in een land waar de strijdbijl begraven was, in elk geval aan de oppervlakte.
Ja, dat is inderdaad de nieuwe generatie.
Ja.
Maar de manier waarop dat gebeurt in burgerraden vind ik ook zo interessant. Er zijn discussies misschien letterlijk wel dagelijks. Het zijn huiskamers in pubs van allerlei organisaties of van gewone mensen die nergens bij aangesloten zijn, bij geen enkele organisatie. En die variëren van bedrijfsleiders tot kleinere middenstanders, tot jongeren die lid zijn van een Ierse hockeyvereniging of andere sportmensen. En die komen bij elkaar om te praten over de toekomst.
Ja.
De toekomst van Noord-Ierland met of zonder hereniging. En dat op zich is heel interessant, want dat is wat de politici, denk ik, aanvoert en niet andersom. Het komt echt dus van de burger.
Ja. We hebben nog tijd voor één vraag, denk ik. Dan pak ik nog eentje. Die komt van Christian. Die woont in het VK, zo te zien. Hij schrijft: we betalen in Engeland toch ook belasting, net als in Nederland. Hoe kan het dan toch dat alles hier gammel is? De wegen, de scholen, de ziekenhuizen. Betalen we hier, in het VK dus, dan zoveel minder per persoon? Of geeft de regering het anders uit?
De Britten betalen volgens de Britten heel veel inkomstenbelasting.
Ja.
Dat klopt. Tot op zekere hoogte, want ze betalen inderdaad een record aantal aan inkomstenbelasting in vergelijking met vroeger.
Mm-hmm.
Maar niet in vergelijking met Nederland.
Ah, ja.
Dus dat is één. Tweede is, ze geven het zeker anders uit. We hebben het er zo vaak over gehad, maar het zijn politieke keuzes. Ik bedoel, waarom in het Verenigd Koninkrijk kun je niet aan een AOW komen? Waarom is een AOW heilig, onantastbaar? Maar kun je wel knotten op uitkeringen aan anderen, aan jongeren, aan gezinnen? Een politieke keuze.
Ja.
Waarom geen eenmalige winstbelasting op de enorme winsten die het afgelopen jaar gemaakt zijn door banken, door fossiele brandstofbedrijven? En weigeren schoolmaaltijden te financieren? Politieke keuze. Waarom de financiële crisis van 2008 corrigeren met gigantische bezuinigingen die de hele, en daar heeft Christian het over, denk ik, die de hele sociale infrastructuur van het land zo ongeveer heeft opgeblazen, of niet? Kijk, dat nogmaals, dat zijn keuzes die de regering de afgelopen 13 jaar gemaakt heeft.
Ja.
En die verklaren, denk ik, waarom alles zo ontzettend schammel is hier.
Helder, Lia. Ik vond het goede vragen. Wat jij?
Ja, fantastisch. Laat ze maar komen, wat mij betreft.
Ja, het gaan we binnenkort nog een keer doen, denk ik. Want ik vond het hartstikke leuk. Als je een vraag hebt voor Lia, dan kun je ons bereiken via WhatsApp. Dat het nummer van Bekhoffers Britten is 06 28 13 50 13. We komen er niet elke week aan toe, maar we lezen ze allemaal. En eens in de zoveel tijd gaan we er een hele sloot beantwoorden. Dank jullie wel allemaal voor de vragen die al ingestuurd zijn. Als je vraag nog niet aan bod is gekomen, nou, de volgende keer... Weer een kans, ik denk het wel. En Lia, dank je wel voor het beantwoorden van al die vragen. Ik vond het een hele fijne aflevering. En dank je wel ook voor je optimistische kijk op het Verenigd Koninkrijk. Na 21 weken kom er een kwel in Van Bekhoffers Britten. Was dit denk ik wel een keer goed.
Lijkt mij ook. Gaan we ook meer doen.
Super.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Daar.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.